Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, dat u opgetekend kunt vinden bij de profeet Zacharia, daarvan 8e hoofdstuk van vers 1 tot 17. Daarna geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot mij zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver, ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heer, ik ben wedergekeerd tot Sion, en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen, en Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg des Heeren der Heerscharen een berg der heiligheid. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem, en ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, dat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks, in deze dagen zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere der Heerscharen. Alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zie, ik zal mijn volk verlossen uit het land des opgangs en uit het land des nedergangs der zon. En ik zal hen herwaarts brengen dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. In waarheid en gerechtigheid. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, laat uw handen sterk zijn, gijlieden die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond der profeten, die geweest zijn ten dagen als de grond van het huis des Heeren der Heerscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden. Want voor die dagen kwam des mensen loon teniet, en het loon van het vee was geen. En de uitgaande en de inkomende hadden geen vrede vanwege de vijand, want ik zond alle mensen en iegelijk tegen zijn naaste. Maar nu zal ik aan het overblijfsel deze volks niet wezen gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heere der Heerscharen. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, en de aarde zal haar inkomen geven, en de hemelen zullen hun dauw geven. En ik zal het overblijfsel deze volk dit alles doen erven. En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis van Israël, geweest zijt een vloek onder de heidenen. Alzo zal ik u lieden behoeden, en gij zult een zegening wezen. Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen, gelijk als ik gedacht heb u lieden kwaad te doen, toen mij uw vaderen grotelijk vertoornden, zegt de Heer der Heerscharen, en het heeft mij niet berouwd, alzo denk ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Vrees niet, dit zijn de dingen die hij doen zal, spreek de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, oordeel in waarheid, en een oordeel des vredes in uw poorten, en denk niet de een des anderen kwaad in uw lieder hart, hebt een valse eed niet lief, want al deze dingen zijn dingen die ik haat, spreekt de Heere tot zover.
Laten we trachten om het aangezicht des Heeren te zoeken. Aanbiddenswaardig, volzalig, getrouw en barmhartige bron en fontein van licht, leven en waarheid, uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn, in de hemel en op de aarde, in overvloeiende bron en fontein van alles goed zijt. En een volmaakt licht aller lichten, die ons het leven, de adem en de gezondheid geeft en gegeven heeft tot deze ogenblikken toe. Laat het niet kwaad zijn, in uw heilige ogen als nietig en zondig stof en as zich tracht te onderwinden om die grote zalige God te naderen. Wil in Jezus Christus een toegang verlenen en een opening schenken in die verse en levendige weg van genade, van barmhartigheid en verzoening. We zijn bij elkander gekomen op deze dag met een bijzonder doel. Om met elkaar en voor elkaar en ook namens elkaar tot u den zalige God te naderen. Om een dankoffertje te brengen. Maar het is wel met een leeg hart en met lege handen. Hoe zullen we tot u kunnen naderen? En hoe zullen we u kunnen erkennen? Oh, als het van onze kant moet komen, dan is het er niet. Maar gij zelf, groot en aanbiddelijke Vader, gij hebt gezegd, de Heer zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Het was ten schuldoffer en tot zondoffer in de plaats van Isaac. Gij zei toch ook aanbiddelijke Heer Jezus het enige dankoffer. Oh, als dat er niet was, dan zouden we hier ook niet kunnen zijn. Dan zouden we ook niet tot u kunnen naderen. En dan zou er ook geen dankoffer kunnen zijn. Maar gij zijt het aanbiddelijke dankoffer voor de Vader wel behagelijk. En dat het ons gegeven mogen op grond van dat volmaakte offer. De onze stamelende dankzegging te brengen aan de troon des Heren. Op grond van het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Om u te kennen en erkennen voor hetgeen wat u ons samen gegeven hebt in het achterliggende jaarseizoen. We hebben in zover we het van elkaar weten de schat der gezondheid gekregen. Een van de grootste gaven die er zijn. Dat we gezond mogen zijn en dat we de kracht hebben gekregen om ons werk te doen. Het zij buitenshuis of de vrouwen binnenshuis om het gezin te regeren, te leiden, te besturen en al wat er toe nodig is. En ieder in het zijne hebben we gekregen wat we nodig hebben. En daarin betaamt het ons uw grote naam te erkennen voor het goed ons geschonken, want ontberen doet waarderen. En als we ziek zijn of ernstig ziek, dan pas waarderen we onze gezondheid. Och, het is voor ons allen niet meegevallen in het achterliggende jaar, want er is ook ziekte geweest en er is ook tegenslag geweest. Sommigen hebben een moeilijk jaar gehad. Maar, och, Jeremia was zelfs op de puinhopen van de stad en de tempel en heeft nochtans uitgeroepen, het zijn de goedertieren heden des Heren, dat we niet vernield zijn en dat we toch nog mogen zijn in het heden der genade. Hoe pijnlijk, moeilijk en verdrietig een jaar ook kan wezen wat achter ons ligt. Maar allen tezamen zijn we toch nog gezegend met de zegeningen van vee en veld. Een goede oogst hebt u gegeven. En u hebt er ook voorspoed in gegeven, landbouw, tuinbouw, veelteelt heeft goed gedragen of redelijk goed gedragen. We hebben er levensonderhoud van gekregen. In de handel en in de nijverheid, in de fabrieken en op de kantoren, ieder in het zijne heeft ontvangen wat we nodig hebben voor gezinsonderhoud en levensonderhoud. En zou het ons dan niet betamen om die grote naam des Heren te danken, te eren en te verheerlijken? Uw woord spreekt ook van zegeningen van de buik en de baarmoeder. Dat is ook in ons midden gebeurd. En daarin betaamt het ons ook op te merken hetgeen wat u daarin ook hebt willen geven. En zo betoont u nog uw goedertierenheid dat het gezin ook nog niet in tweeën gespleten is door de dood. Want dat kan ook dat de man de vrouw de man moet verliezen of ouders, kinderen en andersom. Dat is ook wel gebeurd in een familie en in alle families is er wel rouw geweest. Het zij hier of daar nabij of verder af, want we worden er allemaal mee geconfronteerd. Maar in de naaste betrekkingen hebt u ons nog willen dragen en sparen. En we hebben elkander nog dat we het ook mochten waarderen. En dat we hier ook de hand des Heren mogen opmerken dat we nog niet in diepe rouw gedompeld zijn, maar dat we nog mogen gezond opkomen en samen mogen scharen onder de kandelaar van uw dierbaar woord en getuigenis. Dat is toch ook geen geringe zegen, dat het woord ons nog gelaten is in zijn eenvoud en in oprechtheid en waarheid. Het is wel waar. De werking van de Heilige Geest zijn spaarzamelijk geworden. En voorgangers zijn ook niet zo het betaamd. Want we moesten dag en nacht onze binnenkamer wel nat maken met onze tranen. Dan zou er ook wel meer geopenbaard worden in het voorgaan. Maar daarin staan we ook zeer schuldig. En allen tezamen zijn we schuldig voor uw aangezicht. Maar dat vergroot weer de goedertierenheden des Heren, dat we toch uw woord hebben mogen behouden. En de kandelaar van uw woord nog mogen hebben. Als we het zouden missen, dan zouden we toch ook pas gevoelen wat voorrecht dat u ons nog wilt geven. Maar nu mocht het u behagen ons tot u de gever op te leiden. Alle goede gave en alle volmaakte gift is van de Vader der lichten afdalende, bij wie geen verandering noch schaduw van omkering is. Als dat nu in het achterliggende jaarseizoen nog geweest is, dat we mogen ondervinden dat u getrouwe verbondsgod zijt en blijft, en dat het ankertje van onze hoop gefundeerd is in die eeuwige rots des levens in Jezus Christus, en dat gij niet laat varen het werk uw handen, dan hebben we toch wel dubbele reden om u te aanbidden en om u te eren en om u te verheerlijken en onze kracht en uw zalige diensten mogen besteden en overgeven en om verlegen neer te mogen zitten met uw knecht. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, al deze zorg en trouw die gij aan ons ten koste en die gij aan ons besteed hebt, dat we daar gebracht mogen worden in de vernedering voor uw aangezicht. En zo dragen we dan elkander aan u op, gedenkende weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. Och, wil u ze sterken en ondersteunen. U weet welke kruis of ieder heeft te dragen, welke verdriet van dit moeitevolle en verdrietvolle leven dat men onderworpen is. Wil een troster zijn voor weduwen en weduwnaren en voor de wezen. Rouwdragenden en ieder in het zijne wil sterken en ondersteunen dat het mee mag werken ten goede om u te mogen zoeken, om u te mogen vinden en een welgevallen te trekken van de Heere, aan de zijde Gods gebracht te mogen worden, diep voor u den zalige God te mogen bukken en buigen, wat geen vrucht van eigen akker is, maar u kunt het schenken om uzelfs wil, om uw grote zalige naams wil. Gedenk ons dan al zo ten goede naar de grootheid uw genade. En dat het ook nog een gelegenheidswoord vandaag is, mocht u het genadig willen zegenen. En dat ook de dankdag ook een bededag mogen zijn en een boetedag om ons te vernederen. En ook om van u af te smeken de geest des Heren, dat die krachtig werkzaam mogen zijn, ook onder de jeugd en onder de jonge mensen en over de kinderen. Er ook in deze morgen nog nader bij bepaald zullen worden van het grote voorrecht dat de opbouw van Sion en de voortplanting van de kennis van uw naam voortgeplant zal worden en doorgang zal vinden van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Dat mocht u dan genadig ook in ons midden willen verheerlijken, onder jeugd en jonge mensen, onder ouders en kinderen, wij ouderen vandaag, opdat uw naam verheerlijkt werd, uw kerk en uw Sion opgebouwd, gedenkende al degenen die geroepen worden voor te gaan, wil sterken en ondersteunen, wil bekrachtigen om getrouw te mogen spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest, en dat in dit gewest dat gij zelf nog beslag wilde leggen door de kracht van het eeuwige woord Gods, tot de verheerlijking van uw zalige naam en tot opbouw van uw kerk en Sion in de verzoening van onze schuld en zonden om het dierbare bloed des eeuwigen verbonds wil. Amen. Zingen we van Psalm 68, het 8e en het 17e vers. Gods berg die is zeer wonderbaar, gelijk baas aan den berg voorwaar, staat hij hoog onbezweken. Wat is dat gij bergen rebel, met al uw steenrotsen vuil, Gods berg zoekt te versteken? God heeft deze berg breed en de wijd, verkoren tot zijn wonst altijd, naar zijn goedheid geprezen, waar hij eeuwig van u voortaan zal wonen zonder te vergaan. Dit zal zijn ruste wezen, het 8e en 17e vers van Psalm 68. dat de hand des Heeren over ons is uitgestrekt ten goede. En samen mogen we komen om het aangezicht Gods te zoeken en de weldadigheden Gods weer te herdenken in zijn tempel. De goedheid Gods die over ons is uitgestrekt in het jaarseizoen wat achter ons ligt, is groot en die zijn veel. God heeft ons land en volk nog rijkelijk beweldadigd. Voor de verwoesting van een oorlog heeft God onze erven nog willen bewaren. De Heer heeft weer brood gegeven voor de neter en nog zaad voor de zaaier. De Heer heeft nog gezondheid en kracht geschonken om onze arbeid te verrichten. En bovenal, God heeft zijn woord en zijn getuigenis nog niet van ons weggenomen. Kon zijn dat de kandelaar verplaatst werd en dat er geen waarheid meer was. Want er staat in Gods woord geschreven dat er een tijd zal komen dat God zal zenden een honger en een dorst, niet naar brood en water, maar naar de woorden van de levendige God. En dat ze reizen stad en land om de bediening van Gods woord te mogen horen, maar dat ze het niet zullen vinden, omdat God het heeft weggenomen. Maar tot hiertoe mag het onder ons nog gelaten worden. En daar onze vaders in vorige eeuwen de boete, de beden, maar ook de dankdagen in zonderheid gebruikt hebben om zich te bepalen bij de toestand van het land en Gods kerk, dan mocht dat ons ook gegeven worden, dat we daar in deze morgen in het bijzonder onze aandacht aan geven. We beleven donkere tijden, daar God met zijn geest zo ver is geweken, ook van de openbare bediening in het midden van zijn kerk. Nu hebben we vandaag dankdag voor de oogst. Een dankdag omdat de Heer een rijke oogst en vruchten heeft gegeven. Zouden we er niet verwonderd over moeten zijn, niet tegenstaande de roepende zonden van eigen hart en huis en land en volk, dat de Heer ons zo heeft beweldadigd. En voor zoveel ziekten en rampen en ellenden zijn wij nog bewaard en gespaard. Och, als we vandaag toch eens dankdag konden houden. En dat we ook eens konden zeggen, in dit jaar wat achter ons ligt, zijn die en die in Sion geboren. Zou dat niet het allergrootste wezen, mijn geliefden? Maar die getuigenissen onder ons van degenen waar God zich nog mee bemoeit en die getrokken zijn uit de macht van de duisternis tot zijn wonderbaar licht, die zijn zo weinig geworden. En als we vandaag nu eens dankdag mochten houden en als we eens terug konden zien en als we konden zeggen, daar heeft God nog een tweede genade willen verheerlijken. Daar heeft hij nog nieuwe weldaden in het leven van zijn volk gegeven. Er zijn er die hersteld zijn in Gods gemeenschap en gunst. Er zijn er die de geest van aanneming gekregen hebben door welke wij roepen, Abba Vader. O geliefden, zou dat niet groot zijn. Maar kunnen we dat getuigen? Hebben we recht en reden om dat in uw midden neer te leggen? Moest schaamte ons niet bedekken? Zijn we niet verre af gaan leven van die God des hemels? O, onze afzwervingen en omzwervingen en die grote geestelijke onvruchtbaarheid. Daar de Heer zichzelf zo terugtrekt van zijn woord en zijn bediening en dat onder jong en oud en klein en groot. En wanneer je daarbij bedenkt de dreigende oordelen en gerichten Gods over de aarde, dan moeten we wel zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Zou God ons land en volk dan helemaal overgeven aan de verharding? Zou God dan helemaal vertrekken van zijn kerk? Zou dan straks van ons allen gelden, wee hen als ik van hen geweken zal zijn? Of zou God nog terugkeren met ontferming tot Sion? Zouden we nog mogen hopen dat de Heere toch nog in het midden van zijn volk zal wonen, zoals in de dagen vanouds? Voor de wereld is er geen hoop, maar voor Gods kerk is er hoop, mijn geliefden. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op die gaan vrezen. En dat alles uit de vrije genade Gods. O, dat God onder u en in het midden van u zijn kerk mocht bevestigen in de donkerheid der tijden. Over die wens, begeerte, maar ook over deze profetie willen deze morgen handelen naar aanleiding van hetgeen wat u kunt vinden in het voorgelezen schriftgedeelte door profeet Zacharia, het 8e kapitel, het 4e en 5e vers. Waar Gods woord aldus luidt, alzo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem, en ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen, en de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten. Ik heb gedacht om boven deze tekst te plaatsen hoop voor Gods kerk in een hopeloze toestand. Ten eerste waarin die hoop is gegrond. Ten tweede wat de verwezenlijking van die hoop met zich meebrengt. Ten eerste dan waarin die hoop is gegrond. Geliefden, de naam Zacharia betekent de Heere of Jehovah gedenkt. Zacharia was een profeet des Heeren die 2 maanden later dan Haggai geroepen is om te profeteren tot het wedergekeerde volk uit Babel. God had dat volk 70 jaar opgesloten. En 70 jaar heeft dat volk in Babel gezucht onder die heerschappij. Maar daar in Babel heeft God zijn erfdeel weer bezocht. In Babel is dat volk in de schuld voor God gekomen. En dat omdat God bewogen is in zichzelf. Door de liefde Gods in Christus is het dat de kerk in de schuld komt. En dan aan het eind van die 70 jaar geeft God dat volk weer de vrijheid om terug te keren. Darius was een middel in Gods hand die daartoe gebruikt werd. Maar zoals u bekend is, slechts 1/3 van het volk is teruggekomen. 1/3. Het grootste deel prakkezeerde er niet over om terug te gaan. Het volk was zo vervallen in de werelddienst van Babel en in de verlating van de ware godsdienst, dat ze helemaal geen zin meer hadden om terug te gaan. Er was een ander deel dat bleef in Babel, omdat ze zo bevreesd waren, menende als ze teruggingen, dat ze in het land van Israël er brood niet meer zouden kunnen vinden. Het was toch allemaal verwoest, de huizen verbrand, wat moeten we daar doen? 1/3 ging terug. En dat volk kwam terug verblijd omdat God aan zijn belofte had gedacht. En omdat de Heer het zelf gewerkt had dat het volk weer terugkeren kon. God had die weg gebaand naar zijn eigen belofte. Want weet u wat er in het hart van dat volk bleef leven in Babel? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Dus toen dat volk terugkwam, keerden ze met grote blijdschap terug. Al is het dat alles daar verwoest lag. Ze waren verblijd omdat God aan zijn verbond gedacht. En toen ze terugkeerden, begonnen ze direct aan hun huizen te bouwen. Maar ze zijn ook gelijk begonnen om de grondslag te leggen van de tempel des Heeren. Maar dat volk rekende niet op tegenstand. Ze dachten, de Heer vervult zijn belofte, gaat allemaal voor de wind. Straks staat de tempel overeind En dan hebben we weer terug wat we verloren waren. Ja, maar er zijn ook nog Sambalats en er is nog een Tobia en er is nog een Gezem en er zijn nog Samaritanen. Daar zult je wel mee te maken krijgen. En zo is het gebeurd. In plaats van door te kunnen bouwen, in plaats van het oog op de Heer geslagen te houden en te blijven en zich aan de goddelijke beloften vast te klemmen, hoe het ook ging, werd het volk moedeloos. Het volk staakte de tempelbouw. En daar kunt u weer aan zien, mijn geliefden, wat Gods volk in zichzelf is. Bij het minste tegenstand die ze krijgen, dan worden ze al moedeloos. Ze liggen zo tegen de grond. Een guichelaar kan met zichzelf makkelijk overeind blijven staan. Maar Gods volk wordt altijd geslingerd naar alle kanten toe. Zo was het daar ook. De bouw van de tempel lag stil 15 jaar. En toen heeft God Haggai gezonden om het volk op te wekken en aan te zetten om te bouwen. Niet alleen voor hun eigen huizen, maar dat ze de tempel zouden opbouwen en herstellen. Daarna heeft de Heere Zacharia gezonden, geroepen om dat moedeloze volk te bemoedigen, om hen te wijzen op de goddelijke beschutting die rondom de kerk is, om hen te bemoedigen met het gezicht dat Jeruzalem nog dorpsgewijze zou bewoond worden vanwege de veelheid der inwoners. En dat God de ongerechtigheid en schuld van het volk op één dag zal wegnemen. In onze tekst, waarvan we in deze morgen niets hopen te zeggen, daar kunnen we met alle vrijmoedigheid boven schrijven: hoop voor Gods kerk in een hopeloze toestand. Het lag in Israël alles verwoest. De tempel verbrand, lang dan de verwoesting en verderf prijsgegeven. Dacht u dat er hoop of verwachting was van de zijde of de kant van het volk of de mens? Wel nee, maar God gaat het volk bemoedigen. Zacharia 8 zegt de Heere: ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heere: ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Daar ligt nu in de eerste gedachte, geliefden, de hoop van de kerk des Heeren ook in deze tijd ingegrond. Sion is van God beheerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Dat is des Heeren kerk op aarde, verkoren in Christus, geheiligd en gekocht met het bloed des lams. Dat is die kerk die geroepen, geheiligd en afgezonderd is door de Heilige Geest. De kerk waarvan Christus gezegd heeft dat de poorten der hel Gods gemeente nooit zullen overweldigen. En daarom die kerk onder het Oude Testament kon onder de regering van Farao vanzelf niet verdrinken. En onder de regering van Nebukadnezar kon ze niet verteren. Want Sions koning lag erin verborgen. En in de volheid des tijds is uit dat volk de Christus geboren. En nu ligt dat volk onder Gods belofte en onder Gods bescherming, zolang de zon en de maan zullen schijnen. En daarom kunnen de machten der hel die kerk niet teniet maken. Want God staat voor zijn kerk en voor zijn eer en zijn volk in. En dat doet de Heer omdat de eer van zijn eigen naam daar het hoogst aan verbonden is. Er ligt geen waardigheid in dat volk. Er ligt geen verdienste in zichzelf. Och nee, mensen, niets in hen, maar de waardigheid en de eer ligt in God zelf. Een mens kan niet anders dan alles verzondigen. Je kunt het beeld van de mens en van de kerk des Heeren vinden in de verloren zoon. Alles opnieuw weer doorbrengen, ook na ontvangen genade. Zoals de verloren zoon de goederen des vaders doorbracht met hoeren en meesnoeren. In dat alles kunnen we ons beeld terugvinden. Maar we kunnen ook zien die onveranderlijke trouw en die onveranderlijke liefde van het goddelijke wezen. En die onveranderlijke eigenschappen, die onveranderlijke wil en raad, die onveranderlijke liefde, genade, goedheid, barmhartigheid en verbondsbeloften. Daarom staat er in Malachi, ik de Heere word niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. En van de kerk, geliefden, mogen we zeggen wat er in Psalm 76 staat. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Och, als het over Gods kerk gaat in de uitwendige openbaring, dan zouden we zien, dan zouden we zeggen als we ze zo eens bekijken, het is een aanfluiting voor de duivel en het is een ergernis voor de wereld. Wat heeft zo'n hoopje volk nou nog te betekenen op de wereld? Bovendien is het nog een secte die overal door de godsdienst tegengesproken wordt. Maar onder dat volk wordt nog de waarheid gevonden, waar God op het hoogst verheerlijkt is en waar de Heere zichzelf aan heeft verbonden. En het is waar, daar is ook wel de strijd aan verbonden en de tegenstand en de vijandschap aan verbonden. Want het is de ordonantie Gods en die moet op tegenstand en vijandschap rekenen. En een apostel heeft getuigd, allen die God zalig willen leven, zullen vervolgd worden. Gods kerk heeft nooit te verwachten in dit leven dat ze rust en vrede zullen hebben. Ze zullen benauwd worden aan alle zijden. Ze zullen verdrukt en vervolgd worden. En dat niet alleen van de duivel en de wereld, maar het ergste zullen ze de vervolging en verdrukking krijgen van dat eigen goddeloze vlees en bloed en bestaan wat tegen God indruist. Dat komt gedurig in oorlog tegen God te staan. Maar ook hebben we straks gezongen, Gods berg die is zeer wonderbaar, gelijk baas aan de berg voorwaar, staat hij hoog onbezweken. Wat is dat gij bergen rebel, met al uw steenrotsen fel, Gods berg zoekt te versteken? God heeft deze berg breed en de wijd, verkoren tot zijn woonst altijd, naar zijn goedheid geprezen. Dus God zal van zijn kerk geen afscheid nemen, mensen, zo min als hij van zijn lieve volk ooit afscheid nemen zal. Ja, hij roept ze nog toe, al had ge met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij. En heeft dat volk van God die tot de ware kerk behoren? Ja, je kan alleen maar bij de ware kerk behoren door waarachtige bekering. Nu, dat volk heeft tijden in hun leven dat ze zo moedeloos worden, dat ze zeggen, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Maar dan komt die getrouwe God weer, die getrouwe Sions koning, en die roept hen door zijn woord toe. Kan dan een moeder haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermen over de vrucht haars buiks? Of schoon deze vergeten, ik zal u toch niet vergeten. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Al uw muren zijn steeds voor mij. Hoop, zeiden we, hoop voor Gods kerk in een hopeloze tijd en in moedeloze tijdsomstandigheden. Och, mijn geliefde hoorders, we mogen te midden van alle moedbenemende omstandigheden nog in God verblijd zijn. Maar als we dan ons oog slaan op ons arm opkomend geslacht, als we dan ons ogen slaan op de jonge mensen die voortleven in de wereld of in de zonde of in de zorgeloosheid. O, wat moeten we dan zeggen? Of is het hier in deze gemeente anders? Is het hier anders? Gaat de jeugd hier de wereld in? Bewandelen ze hier de paden der ongerechtigheid? Wandelen ze de begeerlijkheden des vleeses na? Och, mensen van nature, dan doen we het allemaal. Waarlijk, we willen naar de hel toe. Want we wandelen naar de zin en de wil des vleesjes en der gedachten. Het is alleen een eeuwig wonder als God ons in ons leven te sterk wordt. Het is een eeuwig wonder als God zegt, tot hiertoe en niet verder. dan word je door die grote God neergeveld. Die alleen kan jullie nog te sterk worden, kinderen. Ja, kinderen, jeugd en jonge mensen, God kan jullie te sterk worden. Hij kan je allemaal te sterk worden. Hij kan je volkomen te sterk worden. O, hij is die sterke God. In de gemeente zijn er heiligen zeer goed. Is God zeer sterk, ook werd hij gevreesd met ootmoed. Heer der heerscharen, gij doet buigen alle krachten. O, eeuwig God zeer sterk, wie is u gelijk te achten? En als er nu een tijd komt in je leven, ouders, dat je tegen je kinderen niet meer praten kunnen, omdat ze toch niet willen luisteren. En omdat ze antwoorden, als je er nu... Tegen den Heer. Praat toch eens tot God over je kinderen. De Heere kan ons harten buigen als waterbeken tot al wat hij wil. Voor God staat er niets in de weg. En hoe donker dat het ook in de tijd is die we beleven, het is voor God maar een wendje. De grootste boef kan hij bekeren. De onverschilligste nullen kan hij op zijn knieën brengen. Dat een uitgaat schreven, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Ja, en dat zal ook nog gebeuren. God zal Sion bouwen met zijn hand krachtig. Uit alle spraken hij de zijnen zal roepen. Dan werd gezegd van deze al, dat ze in Sion had samen zijn woonachtig. Och, het is wel waar, in de tijd die we beleven, bemoeit God zich nog maar met weinig mensen. Maar God mocht nog eens doen zoals hij in de dagen van ouds heeft gedaan. God mocht nog eens beslag leggen op de waarheid. God mocht ze nog eens verwaardigen dat ze de wereld niet meer in kunnen. Want zoals de schepping van de wereld volmaakt was, zo is het werk Gods in het hart van een zoon daar ook volmaakt. En je kunt er gerust op rekenen, mensen, als God jullie bekeert of je kinders bekeert, dan is met al de vermaken van de wereld ineens afgelopen. Je zal er dan niet meer naar talen. Want Paulus zegt, is het goede mij de dood geworden? Nee, maar de zonde is mij de dood geworden. En in plaats dat we dan de wereld nawandelen, dan gaan we God nawandelen en zoeken. En zijn woord onderzoeken. Dan gaan we Gods volk opzoeken. Dan zullen we banden krijgen aan dat lieve volk van God. Dan zullen we betrekking krijgen om in de wegen des Heeren te wandelen. Dan zal het een vermaak zijn om in het huis des Heeren te blijven tot in lengte van dagen. Hoop voor Gods kerk, zeiden we, omdat die gegrond ligt in een onveranderlijk verbondsgod en in de vervulling van zijn beloften. En dat brengt ons in de tweede hoofdgedachte tot de verwezenlijking van die hoop. Want onze tekst zegt, zo zegt de Heere der Heerscharen. Zacharia heeft dat niet bedacht. En geen kind van God heeft dat gezegd. En geen leraar heeft het gezegd. Maar zo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En in ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten der stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. Dus hier ligt nu de verwezenlijking van die hoop voor Gods kerk. Oude mannen, oude vrouwen, jongens en meisjes spelen op de straten. Dit had zijn betekenis. Want in de ballingschap waren er bijna geen oude mannen meer over. Want je leest bij de profeet Ezechiël dat de mensen dood vielen op straat vanwege de zware honger en de pestilentie. En zoveel andere ouden vandaag werden door het zwaard gedood. Maar dat maakt nu juist het wonder uit dat de Heere belooft. Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En in ieder van hen zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. Oude mensen lopen zo graag niet meer. Oude mensen hebben behoefte om te zitten. Sommige oude mensen lopen met een stok. Als je jonge mensen met een stok ziet lopen, dan denk je, dat zit in hun bovenkamer niet goed. Die mensen spelen iets na, of ze willen wat wezen. Die willen een beetje vertoon maken. Je hebt ze wel eens langs de straat zien lopen van die jonge mensen en dan liepen ze met een stok te zwaaien. Of ze liepen daar als een meneer om zo verwaand wat te schijnen en te vertonen voor andere mensen. Dat zag je wel eens als jongens iets na willen spelen. Maar als je nu een oude man of een oude vrouw mee een stok ziet lopen, omdat ze niet goed meer kunnen lopen, daar denk je niks vreemds van. Nee, dan denk je, dat is voor die mensen gemakkelijk. Want een stok hoort bij een oude man of bij een oude vrouw. En als je niet meer kunt en je benen gaan het begeven, dan moet je een stok hebben. En daar is niks op tegen. Sommige oude mensen, die zijn zo eigenwijs. En misschien word ik het ook wel als ik oud ben. Kan best gebeuren. Want je kan alles verwachten van een mens hoor. Je kunt het ook worden als je oud wordt. Maar sommige mensen zijn zo oud, zo eigenwijs. Die hebben wel een stok nodig, maar ze willen met geen stok lopen. En ja, dan val je natuurlijk regelmatig. Want ze hebben geen kracht meer in hun benen. Ze kunnen zichzelf niet meer overeind houden. Lees je in de Bijbel ook van een oude man met een stok? Zeker. Je leest van Jacob dat hij leunde op het opperste van zijn staf. En ik ga nu verder over die oude mensen en die stokken niet meer praten. Dat kun je wel begrijpen. Want dat is naar de letter. Maar u voelt het wel aan dat er een geestelijke betekenis in ligt, mensen. Als hier staat, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En wil dat zeggen dat er veel bevestigd volk van God in het geestelijk Jeruzalem zal zijn. Mensen die door de knieën en door de benen gezakt zijn. En die gezonken zijn op het enige fundament Jezus Christus en die gekruist. Dat zijn die oude mannen en die oude vrouwen met een stok. Och, je leest in die dierbare waarheid in Jesaja 40. De jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. En nu kun je in het geestelijke leven wel een jongeling wezen en dat je toch al 80 jaar bent. Dan zolang je Christus niet kent en in zijn openbaring, dan ben je maar een jongeling. Dan steun je op je eigen benen, maar die jongelingen zullen gewisselijk vallen. O, het is zo gelukkig, mensen, als een mens in zijn leven zijn benen mag breken. Het is zo gelukkig als zijn benen van onder zijn lichaam geslagen worden. Het is gelukkig dat al onze godsdienst er eens een keer aangaat. En dat we al onze kracht eens gaan verliezen. En dat we niets worden. En al onze gerechtigheden schade en drek. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, onze Heere. Niet onze eigen gerechtigheid, geliefden, maar de gerechtigheid van Christus alleen, gered van de dood. En natuurlijk, mensen, nu kunnen we onze eigen benen niet breken. En onze eigen kracht kunnen we ook niet wegnemen. Nee, dat moet God doen. En dat heeft de Heere gedaan bij Jacob aan Peniel. Niet bij Bethel, Maar in Peniel heeft Jacob zijn gerechtigheid verloren en zijn kracht gebroken. En zijn heupspier is verwrongen. En toen de Heer die heupspier verwrong, viel Jacob op de grond. En nu zijn er veel mensen die praten over rechtvaardigmaking en over hoge bevinding. Maar vanzelf, geliefden, je kunt het wel horen. Die mensen die staan nog in eigen kracht en in eigen bevinding en op eigen benen. Het is nog net eender als vroeger lopen ze. Ze hebben altijd diezelfde gang in hun leven. En toch bepraten ze de grootste dingen in het geestelijke leven. Maar aan hun gang kun je zien of het met hun verstand is of dat het bevinding is. Als het van God geleerd is, dan word je hinkende gemaakt. Dan word je krachteloos. Dan word je aan de heup aangetast. Zolang een mens zijn kracht niet verbroken ligt, dan doet hij het in eigen kracht. Maar als God komt, dan moet je sterven aan alles wat buiten Christus is. En sterven aan je bevinding en sterven aan jezelf. Dan raak je alles kwijt. God ontneemt je het. En dan blijft er niets anders over dan een arme, kreupele zondaar. Maar die krijgt wel een stok. Die krijgt de stok, het leunsel, het steunsel van de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. We zullen er niet te ver over uitweiden vanmorgen, maar je kunt het ook in de waarheid vinden. Mozes moest voorbidding doen voor Israël, maar zijn armen begonnen zwaar te worden. En toen hebben Aaron en Hur die man zijn armen ondersteund. Dat is hetzelfde beeld. Als die ondersteuning die je krijgt van de Heilige Geest Gods. En die stok die Gods volk krijgt, die kraakt nooit. Daar kun je met je hele gewicht en lichaam op steunen en rusten. Al zou je zo zwaar wegen als Goliath. Je kunt er met je hele lichaam op steunen. Kunt u het bewijzen? Jazeker, mijn geliefden. Hooglied 8. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? Lieflijk leunend op haar liefste. O, de bruid leunde met het volle gewicht op haar liefste. Nogmaals. David zegt in Psalm 23, uw stok en uw staf die vertroosten mij. O, het is zo'n voorrecht, mijn geliefden, als je ontkracht wordt in jezelf. En God geeft je een stok die nooit kan kraken. Het is waar, wat het tijdstip van onze bekering betreft, dat is niet altijd mogelijk dat je de dag en de uren precies weet. Floortje. Dat is Wilfert Floor. Zegt in een van zijn preken, van zijn oefeningen, die man zegt, soms is er brand en de hele boel gaat in de vlammen op. En dan lees je in de krant een andere dag, oorzaak onbekend. En toch is dan afgebrand. En hij zegt zo heel eenvoudig, hij zei, zo is het in de bekering ook. Het kan zijn dat men het begin niet weet en dat toch al de kenmerken van het geestelijke leven in de ziel aanwezig zijn. En dat de persoon die het ondervindt kan zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Maar dat ik toch niet precies het middel en de tijd wanneer kan navertellen. Maar dan is de zaak zelf aanwezig. Nogmaals. De tekst zegt, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. Wie was er zo'n oude man? De rechter Eli. Die man was ver van huis afgeweken. Maar toen hij aan de weet kwam dat God Samuel geroepen had, heeft hij die jonge Samuel onderwezen. Hij zei tot hem, als je nu die stem nog een keer hoort, dan moet je zeggen, Heere, uw knecht hoort. Spreek, want uw knecht hoort. Wie was er zo'n oude vrouw op de straten van Jeruzalem? Deborah en de profetes Hulda. Wie was er zo'n oude man en oude vrouw in het Nieuwe Testament? Aquila en Priscilla. Die hadden Apollos horen preken, een jonge dominee. En ze dachten, een lieve van God bekeerde man, die de waarheid netjes verklaart. Maar in bevindelijke leven gaat het toch niet zo diep. Gods doorgeleide volk en Gods geoefende volk, die krijgen er geen opening in. Die krijgen geen zielenvoedsel in de toestand waar ze in verkeren. Toen hebben ze tegen die man gezegd, ga dus mee naar ons thuis. En ze hebben zo stilletjes apart genomen. En toen hebben ze gezegd, we willen eens een beetje met je praten. En God heeft dat gesprek gezegend. U kunt het vinden in Handelingen. O mensen, het is zo'n voorrecht als je zulke oude mannen en oude vrouwen in je gemeente hebt zitten. Zitten er hier in de gemeente ook? Zijn er hier ook oude mannen en oude vrouwen waar je graag naartoe gaat om nog eens iets van hen te leren? Om nog eens iets te horen uit de oefening van het geestelijke leven? Zitten er in ons midden die kunnen vertellen wat God gedaan heeft van Sittim af tot Gilgal toe? Och, als we daaraan denken moeten we wel zeggen, och, dat mijn hoofd water waar en mijn ogen springbron van tranen. Wat houdt God zijn hand toch stil? Wat we in deze dagen aanschouwen is, als God er nog toe brengt, dan krijgen ze de slag in hun conscientie. Of sommige zielen mogen iets van de middelaar leren kennen. En in de regel komt het niet meer verder. Ze blijven zomaar in die beginsels liggen. En die enkeling die nog verder worden geleid, of verder geleid zijn, die leven eigenlijk in vroegere ervaring en vroegere ondervindingen. Meer dan uit de dadelijke bediening van Gods geest in hun hart. Zo is het tegenwoordig. O, wat een rouwvloer zo over Gods kerk. Vanwege de verbreking Jozef. Vanwege de wereldgelijkvormigheid. Vanwege het koesteren van de zonde in hart, in huis en familie. O, de kerke Gods is zo ver van hun plaats. Waar wordt de breuk nog gevoeld? Waar wordt de breuk beweend? Waar wordt de breuk nog opengelegd? Waar wordt de mensen nog aangezegd? De afwijking van de levendige kerk van God. O, we moeten wel klagen wat we ook zingen van Psalm 4 vers 3. Offer dan een oprecht offerande met verslagen hart en gemoed. Betert u van deze zonde en schande. En stelt op God zeer goeder handen geheel al uw vertrouwen goed. Veel spreken, hoe kan hij ons leren dat goed is aan God aangenaam? Naar uw goedheid wil Heer der Heren uw lieflijk aanschijn toch eens keren tot mij. En al de mijnen samen. Het derde van Psalm 4.
Thank you.
uitdrukking van die hoop voor de kerken Gods, mijn geliefden, die ligt niet alleen daarin dat er oude mannen en oude vrouwen zullen zijn op de straten van Jeruzalem. Maar ook dat de straten van die stad vervuld zullen worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straat. In de ballingschap waren er bijna geen kinders meer. Er waren zoveel jonge mannen gedood die het slachtoffer waren van Nebukadnezar. En de vrouwen waren van hun mannen gescheiden. Een vreselijke tijd. En op de straten vanwege de grote gevaren waren er geen spelende kinderen meer te vinden. Het was net alsof alles uitgestorven was. En kinderen zijn de toekomst van een land en volk en kerk. Het is een grote zegen wanneer God met kinderen zegent. Dat is geen oordeel, maar het is een zegen. Sommige grote gezinnen worden veracht. Sommige van die moeders worden als het ware met de rug aangekeken. En dan zeggen ze achter hun rug, wat een slavendrijvers zijn dat. Nee, zeggen ze, wij niet. 1, 2 kinderen, dat is genoeg. We maken dat zelf wel uit. Dat is de tijd waarin we leven. Omdat er geen respect en geen ontzag is voor de ordonantie Gods. Maar een land en volk dat aan kinderbeperking doet, dat moord tenslotte zichzelf uit. Het oordeel zal erop volgen. Het is waar mensen, als een mens denkt aan de verantwoordelijkheid voor de eeuwigheid, waar hij rekenschap vanaf zal moeten leggen. O, als hij daaraan denkt, bij het voorbrengen van zijn kinderen, o, ontzaglijk, ontzaglijk. Dat gij ook geen ware vader en moeder van zijn kinderen kan zijn. Maar dat neemt niet weg. De Heere zegt in zijn woord. God gedenkt altijd genadig. Aan zijn verbond welk blijft gestadig. En aan dat woord dat hij heeft klaar. Toegezeid en wilt houden waar. Dus God zal zijn kerk bouwen. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. En dat mag ons hoop geven, ook bij het krijgen van kinderen. Dat God zijn kerk zal bouwen. Dat God zijn kerk erdoor stichten zal. Uit hen zal altijd iemand komen voort, om de nakomers te leren uw woord. Er zullen leraars blijven, ouderlingen en diakenen, zolang Gods kerk op de aarde zijn zal. God zal ervoor zorgen. Er zijn vaak donkere tijden geweest. En als voorname leraars wegvallen, dan zeggen de mensen, nu zal dit of dat spoedig ten einde komen. En nog is het niet ten einde. En het komt ook niet ten einde. Zolang Christus op de wolken des hemels komt. Er is ouders in ons midden. Er is hoop dat God je kinderen nog bekeert. Er is hoop dat God je kinderen nog gebruikt in zijn kerk. O, dat we er maar veel werkzaam mee mochten worden. Dat het ons maar uitdrijven mogen aan de troon der genade. Want God is zijn belofte aan zijn kerk kwijt. En God zal zeker zijn belofte vervullen. De straten dier stad zullen vervuld worden met knecht. En meisjes spelende op haar straat. O, dat voorrecht dat er kinderen in Sion worden geboren, dat het kindergeschrei wordt gehoord in Gods kerk. Tegenwoordig doen ze net eender alsof er pratende kinders worden geboren, maar dat is nooit wel schreiende kinders. Wat schreven die? Dat ze tegen God gezondigd hebben. Dat ze God kwijt zijn. Is daar bij jullie ook niet mee begonnen? Is het bij jullie geliefden ook niet begonnen? Met die schreeuw dat je God kwijt was. Zijn er in ons midden nog dezulken. Die het kennen uit hun eigen bevinding. en waar die onberouwelijke bekering tot zaligheid uit voortvloeit. Als de kinderen gaan groeien, dan is de eigenschap van kinderen dat ze spelen. Zieke kinderen spelen niet. Maar zodra ze weer gezond zijn, dan willen ze weer spelen. En dan die oude mannen en die oude vrouwen op de straten van Jeruzalem, leunend op der stok. Keuren die dat kinderspel af? Nee, nee. Die hebben daar de vermaak in. Weet je waarom? Ze zien in die spelende kinderen de toekomst van de kerken Gods. En kan ook wel gebeuren dat ze haar eigen leven erin terugzien. Dat ze het zien dat ze ook in hun geestelijke jeugd gespeeld hebben. Wat? Spelen Gods volk dan ook? Speelt Gods kinderen? Ja, geliefden. Gods volk, dat zijn mensen die spelen. Gods kinderen spelen. En als de kinderen op straat spelen, is het een wonderlijk iets dat ze zo blij zijn als kinderen iets vinden waar ze mee spelen kunnen. Daar sta je soms als vader en moeder versteld van, waar de kinderen het niet allemaal vandaan slepen om mee te spelen. En hoe groter de massa bij elkaar is, hoe aangenamer dat ze het vinden. Ja, kinderen vechten ook wel eens met elkaar. Ja, dat doen ze ook. En dat doen wij ook wel eens. Kinderen vechten omdat kinderen van zondige ouders zijn. Omdat we dezelfde natuur hebben, geliefden. Omdat de ouders het doen, dan doen de kinderen het ook. Want komt er al jong uit wat erin ligt. Je kunt bij je kinderen vinden wat je zelf bent. Maar weet je wat nu zo fijn bij kinderen is? Als kinderen vechten en kwaad op elkaar zijn, ze zijn het weer zo vergeten. En oudere mensen, als die kwaad op elkaar zijn, zijn die het ook zo vergeten? Oh, die blijven soms zo bokkig. Soms jaren blijven ze bokkig tegen elkaar. En elkaar maar voorbij lopen. En als je nu kinderen hebt, och, dan denk je wel eens als vader en moeder, die hebben vast weer mee elkaar gevochten. Want ze komen schreeuwende thuis, met een bult op haar hoofd, of wat anders. En de andere dag gaan ze weer naar elkaar toe. Zou Gods volk daar ook niet wat van kunnen leren? De straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op de straat. Nog een beeld. Als een kind wat krijgt, dan is zo blij. Dan willen ze het naar buiten slepen om de andere kinderen het te laten zien. Dat of dat heb ik gekregen. Dat is ook een eigenschap van een kind. En wat doen die vader en moeder dan? Die gaan er tegenin. Die zeggen, nee, dat moet je niet doen. Dat kan niet. Dat moet je binnen huis houden. Nee, maar dat kind wil het meenemen. Dat is toch een eigenschap van een kind. En weet je wat het dan doet? Dan neem ik stilletjes mee naar buiten. Want de vriendjes en vriendinnetjes die moeten het zien. En ze moeten met elkaar gaan spelen. Dat is ook een kinderlijke eigenschap. Je leest in de Bijbel van kinderen die spelen begrafenisje. En van kinderen die speelden bruiloft met elkaar. Oh, wat een schik. En hoe is het nu bij Gods volk? Spelen ze. Hoe is het nu bij Gods volk? Spelen die hier nog met elkaar? Komen ze nog bij elkaar? Zeggen ze nog, komt, hoort, ik zal vertellen wat God aan mijn ziel heeft gedaan? Zeggen ze nog tegen elkaar als ze opening gekregen hebben onder een preek? Of als ze nog eens in de binnenkamer een ontmoeting mogen ontvangen en verruiming in hun ziel? Willen ze het nog met elkaar meedelen? Of houden ze het voor zichzelf? Spelen ze graag met elkaar hier? Och, het is net als bij Elia, geliefden. Van die vrouw en die jongen. Elia, die kreeg die koek. die door die vrouw gebakken is. En geloof voor 100% dat Elia die koek niet heeft opgegeten alleen. Nee, die heeft ervan meegedeeld. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als mensen het zo gemakkelijk voor zichzelf kunnen houden, dan mag je soms nog wel betwijfelen ook. Knechtjes en meisjes spelen op de straten. Spelen ze dan met elkaar? Oh ja. En als ze oud geworden zijn, dan zien ze op hun vroeger leven terug. Dat ze zo aangenaam met elkander konden spelen. Ik overdacht al oude dagen, jaren, eeuwen, gunsten, plagen. En wat immer aan mijn ziel van Gods hand te beurten viel. Dan wordt dat oude nog weer eens nieuw. En dan verblijden ze zich in God. Knechtjes en meisjes spelen op de straten van Jeruzalem. De wereld en de godsdienst van tegenwoordig denken dat wij altijd met ons hoofd op onze borst lopen van mistroostigheid. De wereldse mensen denken, die mensen daar uit die kerk, die zitten altijd in de pit. Wat een akelig volk is dat toch. Wat hebben die mensen nu eigenlijk aan het leven? Ze gaan niet naar de bowlinghellings toe. Ze gaan naar geen voetbalveld. Ze gaan naar geen bioscoop. Ze gaan niet naar de paardenrace. Ze gaan niet naar het autorijden. Ze gaan nergens naartoe. Ze gaan alleen maar naar die donkere kerk. Daar zitten ze dan opgesloten. Ja, mensen, daar heb je gelijk in. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken om al de dagen mijns levens te wonen in het huis des Heeren. Want je moet rekenen, mensen, als God in je leven komt, dan wordt Gods huis jouw huis. En dan moet je wel eens, en dan moet je wel veel terug naar niks. Maar toch krijg je wel eens wat. Misschien zeggen ze in ons midden, waarom moet dat volk van God toch altijd weer terug naar niks? Wel, opdat ze een arm leven zullen krijgen. Ze moeten arme smekelingen blijven aan de genadetroon. En daarom leidt de Heer zijn volk altijd weer terug naar niks. O geliefden, straks, als we het beleven mogen, dan is het 40 jaar dat we voor u staan. 40 jaar op de kansel. En als het mag gaan, dan zeg ik, ik zou er nog 40 jaar bij willen tekenen. O, zeg ik dan, o Heere, dat is mijn leven. Dat is mijn leven om in de dienst des Heeren bezig te zijn. En als God erin meekomt, dan voel ik me als een jonge man werkelijk. Je zou het niet geloven, maar dan voel ik me als een jonge man, hoewel ik bijna 60 jaar ben. En weet je waarom? Omdat ik over die grote God niet te klagen heb. Ik moet wel klagen over mezelf, maar niet over hem. Hij helpt mij keer op keer. Keer op keer in het ambtelijke. O, je wordt toch zo rijk uitbetaald. Wat een rijke uitbetaling van die rijke God. Heb je het zo ooit wel eens bekeken, mensen? Heb je het zo wel eens bekeken wat een dienst van God inhoudt? Och, als ik 's nachts op mijn bedje lig, dan denk ik wel eens, o God, wat bent u toch goed voor mij. Wat bent u toch goed voor mij. De blijdschap zal het hart der vromen strelen, als zij mij zien verlost van smaad en pijn. Knechtjes en meisjes, spelende op der straten, och, we moeten nodig eindige mensen. Maar er staat in het volgende vers, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk. Zou het daarom ook wonderlijk in mijn ogen zijn, spreekt de Heer. O nee, het is niet wonderlijk in Gods ogen. Nee, nee. Ouders, ik hoop dat je met die hoop vanmorgen dit gebouw mag verlaten. Dat er hoop is voor je arme nageslacht. Want God kan ze nog bekeren. God kan ze leren. God kan nog wonderen doen. En het zou toch wat wezen als we nog eens thuis kwamen en er lag er een te schreeuwen. Och, ik ben God kwijt. O, wat zou het toch een wonder wezen. Kinderen, jonge mensen, ik hoop dat God je bekeren mag. Och, jongens en meisjes, zoek toch de Heere in je jeugd. Zoek hem terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Want die mij vindt, vindt het leven. En trekt een welgevallen van den Heere. Dus er is hoop in een hopeloze tijd en in moedbenemende omstandigheden. God de Almachtige zegene zijn woord. Bekrachtige en bevestige het door zijn goddelijke geest tot zijn eer en tot onze zaligheid en blijdschap. Om het bloed zijn zoons wil. Amen. Eindigen we met dankzij. Heere, zou u het willen vervullen ook onder ons, dat er onder onze kinderen, jeugd en jonge mensen gevonden mogen worden, die naar den zalige God gaan zoeken en vragen, en naar u begeerig worden gemaakt, in het godsgemis geplaatst werden, en dat die knechtjes en meisjes spelen mogen op de straten van het geestelijke Jeruzalem. En ook onder de ouders en ouderen van dagen. Dat we de nood van onszelf en van elkander mochten gevoelen. En opdragen aan den troon. En dat het u behagen mocht ook in het verdere van deze dag u niet onbetuigd te willen laten. De waarheid te zegenen. Uzelf te verheerlijken. Uw koninkrijk uit te breiden. In de verzoening van onze schuld. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 22, het laatste vers. Uit hen zal altijd iemand komen voort, om de nakomers te leren uw woord, en de goedigheid hoog geprezen van u bewezen. 16e van Psalm 22. preek is van dominee Lamijn, uitgesproken 1960. Eindigen nu met de zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie-enig God, u alleen zij al de eer. Amen.